Goedemorgen. De meeste van u ken ik niet. En u kent mij waarschijnlijk ook niet. Tenzij u badmeester geweest bent in de jaren 80 hier in het zwembad verderop. Maar ik kom uit de techniek van oorsprong. Uit de elektronica. En ik moet allereerst zeggen, ik ben Fijn van Draat uit Sneek. Van mijn vader. Ik ben geboren in Sneek, maar mijn vader was wat bekender dan ik, denk ik. Maar ik ben dus van de Fijn van Draat uit Sneek. Maar wij wonen sinds 2009 in Vlagtwedde in Oost-Groningen. Nadat de Heer ons daartoe geroepen had en mij daarvoor geroepen had in 2005 voor de studie theologie. Toen heb ik het roer om moeten gooien vanuit de techniek naar de theologie. En zijn wij ook verhuisd. Inmiddels waren de kinderen zo groot dat ze niet meer mee wilden. Want ze zeiden, wij woonden in Veenwouden in Friesland, daar in Oost-Groningen, daar is niks voor de jongelui. Nou, wij vinden het daar heerlijk rustig en we genieten daar erg. We hebben 3 kinderen en inmiddels 5 kleinkinderen, waarvan de oudste ruim 18 is en de jongste net 4 en een paar ertussenin. Wij genieten van de AOW, maar dat betekent voor ons altijd onderweg, zei ik daar straks. En wij zijn nog volop bezig actief voor de Heer, zowel in Vlagtwedde als waar de Heer ons toe roept. Vandaar dat wij nu hier zijn, mijn vrouw en ik. En dat vind ik heel verrassend, want ik wist niet eens dat hier een baptistengemeente was. En nou mag ik hier een woord brengen. Een woord van de Heer. Toen ik de uitnodiging een tijdje terug kreeg, toen had ik gelijk iets in gedachten. Ik denk van, volgens mij moet ik dat hier gaan vertellen. En onze broeder heeft een aantal teksten voorgelezen, waarvan ik een plaatjesboek ga voorlezen. Want zoals mijn oom altijd zei, het Oude Testament is het plaatjesboek bij het Nieuwe Testament. En ik wil iets lezen uit het Oude Testament. En ik vind het fijn om hier te mogen spreken, maar ook voor degenen die het bekijken en op afstand of later nog beluisteren. Ik ben altijd blij als ik mag spreken. Maar een hele bekende vriend van ons, goede vriend van ons, die zei vorige week nog van, het lijkt wel alsof het jou alsof je het uit de mouw schudt. Nou heb ik korte mouwen, dus dat wordt wat lastiger. Maar ik ben blij dat het zo lijkt, maar dat is niet zo. Voor die tijd is het altijd weer een zoeken naar wat mag ik zeggen. Ik ben van nature heel bewegelijk en ik moet me vasthouden, want dit is een. Toen ik hier kwam dacht ik van oei. Dus waarschuw mij als het misgaat. Ik wil graag een tekst voorlezen of een aantal teksten uit Deuteronomium 14, het Oude Testament. En het thema voor deze overdenking is, wat eet jij? Het gaat over eten. Deuteronomium 14. Ik vind het mooi om te zien dat bijna iedereen een Bijbel bij zich heeft of op de app, dat kan ook tegenwoordig. Ik lees uit de herziene Statenvertaling. Het gaat over reine en onreine dieren. U bent kinderen van de Heer, uw God. U mag uw lichaam vanwege een dode niet kerven of een kale plek maken tussen uw ogen. Want u bent een heilig volk voor de Heer, uw God. De Heer heeft u uit alle volken op de aardbodem, die op de aardbodem zijn uitgekozen om voor hem een volk te zijn dat zijn persoonlijk eigendom is. U mag niets eten wat een gruwel is. Dit zijn de dieren die u mag eten. Het rund, het schaap, de geit. Het hert, de gazelle, de reebok, de steenbok, de spiesbok, de antiloop en de gems. Alle dieren die gespleten hoeven hebben, waarvan de hoef in tweeën gespleten is, en die bovendien bij de dieren horen die herkauwen, mag u eten. Maar de volgende die alleen herkauwen of die alleen gespleten hoeven hebben, mag u niet eten. De kameel, de haas en de klipdas. Zij herkauwen immers wel, maar hebben geen gespleten hoeven, ze zijn voor u onrein. Zo ook het varken, want dat heeft wel gespleten hoeven, maar het herkauwt niet, het is voor u onrein. Van hun vlees mag u niet eten en hun kadavers mag u niet aanraken. Dit mag u eten van alles wat er in het water leeft. Alles wat vinnen en schubben heeft, mag u eten. Maar alles wat geen vinnen en schubben heeft, mag u niet eten. Het is voor u onrein. Alle vogels mag u eten, maar dit zijn de vogels waarvan u niet mag eten. De arend, de lammetgier, de monniksgier, de buizer, de kiekendief en elke soort wouw. Elke soort raaf, de struisvogel, de velduil, de meeuw, elke soort valk, de steenuil, de ransuil, de kerkuil, de kraai, de aasgier, de visarend, de ooievaar, elke soort reiger, de hop en de vleermuis. Ook alle gevleugelde insecten zijn voor u onrein, ze mogen niet gegeten worden. Alle reine gevleugelde dieren mag u eten. U mag geen enkel kadaver eten, aan de vreemdeling die binnen uw poorten is, mag u het geven om het te eten. Of verkoop het aan een buitenlander, want u bent een heilig volk voor de Heer, uw God. U mag een bokje niet koken in de melk van zijn moeder. Tot zover. Eten en drinken. Moeilijke teksten. En tenminste, ik vond dat vroeger altijd moeilijk, want bij ons in onze jeugd was het altijd discussie met die wetten uit het Oude Testament, wat mag wel en wat mag niet, en wanneer doe je het wel goed en wanneer doe je het niet goed. Nou had ik het wat makkelijk, want ik ben allergisch voor varkensvlees. Dus ik denk, nou, ik zit goed. Maar laten we eens kijken wat de Heer bedoelt met deze woorden. Want dit was voor het volk Israël bestemd. En voor zover we hier zitten, weet ik niet of er Joden zijn onder ons. Die houden zich aan deze wetten. Maar in het Nieuwe Testament lezen we, je mag alles eten. Mits je er maar voor dankt. Ik denk dat dat ook zo is. Alleen wil ik daar gelijk een kanttekening bij plaatsen. Want als de Bijbel het over eten heeft, over voedsel, en Paulus heeft het heel vaak over voedsel, over eten en drinken in het Nieuwe Testament, en de Heer Jezus trouwens ook, dan bedoelen ze voedsel en geen vulling. En vulling, dat is, en ik hoop niet dat ik hier een supermarkteigenaar voor het hoofd stoot, maar 90% van wat wij in de supermarkt vinden is vulling, is geen voeding. Het gaat hier over voeding. Maar weet je wat zo bijzonder is? Het begint met, u bent kinderen van de Heer uw God. Je kunt ook vertalen, u bent zonen. Ben Adam staat daar, zonen van de mens, zoon des mensen. U bent kinderen van de Heer uw God. En onze broeder heeft het net al voorgelezen. En ik hoop dat, zoals we hier zitten allemaal, en degene die kijken en luisteren, dat je dat kunt zeggen. Ik ben een kind van God. Ik ben tot de conclusie gekomen, ik kan zonder de Heer Jezus niet bij God komen. Ik heb van nature een probleem, vanuit mijn oude natuur. En als je dat ontdekt hebt, dan mag ik hopen en bidden dat je ook ontdekt hebt dat er maar één oplossing voor die oude natuur is, en dat is de Heer Jezus Christus. En als je dat ontdekt, dan kun je zeggen, Heer Jezus, wilt u ook mijn Heer zijn in het leven? Wilt u het voor mij voor het zeggen hebben? En dan kun je inderdaad door de Heilige Geest tot eer van God leven. En dan mag je zeggen, ik ben een kind van de Heer. En dit stukje gaat over ons als kinderen van God. En degene die nog geen kind van God zijn, ja, die mogen het aanhoren, maar eigenlijk zou ik willen vragen van, geef je hart eerst aan de Heer Jezus. Zeg, Heer Jezus, u bent ook voor mij gekomen. En zonder u kan ik niet met mijn probleem bij God de Vader terugkomen. Want sinds de zondeval in het paradijs is er een scheiding gekomen tussen de mens en God, of tussen God en mens. En kunnen wij zo niet meer bij God komen? Er zijn predikers die zeggen, we zijn allemaal kinderen van God. Hij zou moeten zeggen, we zijn allemaal schepselen van God. Maar kinderen van God word je alleen door te knielen bij het kruis van de Heer Jezus Christus. En ik hoop en bid dat iedereen die hier zit dat al gedaan heeft, of nu doet op het moment dat je op je stoel zit en als je kijkt het thuis doet. Wij waren kort geleden bij een sterfbed van iemand. En ik heb geprobeerd hem het evangelie te brengen. En toen zei hij, terwijl we hem heel bijna niet meer konden verstaan, ik heb goed geleefd, ik heb het op mijn manier gedaan. Maar dat is geen bekering. Dat is niet wat God van ons vraagt. Het kan ook gebeuren wat ik van mijn vader ooit heb gehoord toen hij evangeliseerde in Friesland. Dat er iemand kwam, hij zei van, ze hadden boven die zaal waar ze de diensten hadden een banner van laat u met God verzoenen. En hij kwam al vloekend en tierend van zijn trekker af in de jaren 50. En hij zei, ik bekeer me wel op mijn sterfbed. En mijn vader die was nogal ad rem. En die zei tegen hem, dan hoop en bid ik dat je een sterfbed krijgt. En hij draait zich om en al tierend en vloekend op de trekker rijdt hij zich te pletter onder een autobus. Nou, die twee uitersten kun je hebben. Maar wat de genade van de Heer als je het evangelie hoort. Ik zal straks vertellen dat wij een evangelisatieboekje uitgeven, wat gratis te bestellen is, voor diegenen die het evangelie nog nooit gehoord hebben. Kinderen van de Heer. Wij zijn kinderen van God, van de Heere God. En dan krijg je die voorschriften. U mag uw lichaam vanwege een dode niet kerven of een kale plek maken tussen uw ogen. Elders in het Oude Testament wordt tegen het volk Israël gezegd dat al die voorschriften, dat zijn nou juist de voorschriften die diegenen die in Israël wonen deden of doen. En die stuur ik het land uit. Want toen het volk Israël uit Egypte vertrok om het land Kanaan in bezit te nemen, wat toen Kanaan heette, toen zei God, nu is de maat van de Amorieten vol. Want God had tegen Abraham gezegd, na 400 jaar komen je nakomelingen weer terug in dit land, want dan pas is de maat van de Amorieten vol. Er wordt nu wel gezegd van, God wacht om de Heer Jezus te sturen, om zijn gemeente op te halen, totdat de maat van de zonde van de wereld vol is. Maar ik denk dat dat niet juist is. Dat was toen juist voor het land Kanaan. Maar nu wacht God of er nog iemand behouden kan worden. Hij vertraagt de belofte niet, zoals Petrus zegt, maar hij is langmoedig, hij is geduldig, zodat iedereen nog het evangelie kan horen en tot geloof kan komen. Zodat iedereen ook meegaat als de Heer Jezus terugkomt. En de gewoonte in dat land was, als er een dode was, dan kerfde men zijn huid en wij zouden zeggen tatoeëren en maakte er allerlei afbeeldingen van. Nou kun je je daar wat bij voorstellen als je langs een tattooshop loopt en ik stoot niemand voor het hoofd, wil niemand voor het hoofd stoten die een tattoo heeft, maar als je langs zo'n tattooshop loopt, het is alleen maar duisternis. Het zijn hoekige duivelstekens als je dat uitpluist. Het zijn allemaal, ja, je kunt een hartje laten tatoeëren of een kruis, oké. Maar wat hier bedoeld wordt is een afgoderij. En die hele tattoo-cultus komt uit de afgoderij, uit de duisternis. En we hebben net gelezen, onze broeder heeft het ons voorgelezen, wij zijn, toen we tot geloof kwamen, verpoot, overgeplaatst, het staat in Colossenzen hoofdstuk 1, overgeplaatst van uit de duisternis naar het koninkrijk van Gods liefde. Van zijn zoon. Wij zijn niet meer in het rijk van de duisternis. Wij zijn niet meer van deze wereld, maar nog wel in deze wereld. En daar hebben we danig last van. En dan krijg je die voorschriften over het eten, over wat ze wel en niet mogen eten. En dan staat er zo bijzonder, het is voor de Heer een gruwel. U mag niets eten wat voor de Heer een gruwel is. Nou, wij gruwen van slakken, maar als je in Frankrijk bent, dan gruwen ze van een zoute haring. Ik kom zelf uit Sneek en daar langs de Haukersloot naar het Sneekermeer, daar heb je elke dag de rondvaartboot die uit Sneek vertrekt, vol met Duitsen en ook andere toeristen, Nederlanders. En in mijn jeugd was er een stel die wilde een grap uithalen. En die hadden een zoute haring gekocht, aan het haakje gebonden. En op het moment dat die boot langskwam, haalden ze de hengel op en lieten ze hem zo in de mond zakken. Daarna kon je geen haring meer eten of geen vis meer eten daar, want de inhoud van vele maren die belandde in het water. Maar dan zie je, dat is cultureel bepaald. Dat is maar net waar je groot geworden bent. Maar als hier staat, het is voor de Heer een gruwel, dan bedoelt God, het is strijdig met Gods, met zijn karakter. Dat is voor de Heer een gruwel. Als het strijdig is met het karakter van God. En als je dan die dieren voorbij ziet komen, dan wordt het al een beetje duidelijk, denk ik. Allereerst wordt hier genoemd de dieren die je mag eten, het rund, de schaap en de geit. Die drie dieren, dat waren met name ook offerdieren. Die mochten geofferd worden. En dan hoop ik dat je in de gaten krijgt van, God bedoelt hier iets mee. Deze drie dieren, die worden bij de schepping genoemd onder vee. En dat vind ik zelf heel bijzonder. Als je in Genesis 1 leest, dan schept God de dieren. En dan staat er het vee en de wilde dieren. En het vee, dat is wat om ons heen leeft. Waar we van eten, waar we warm van kunnen worden. Tenminste, als je schapen hebt die je kunt scheren en daar in die tijd kleding van kon maken. Het rund, dat hielp je op het land, met de landarbeid toen er nog geen trekkers waren in die tijd. En de geit, dat was ook een offerdier. En die drie dieren, die slaan, dat is een beeld van onze Heer Jezus Christus. Het is heel bijzonder, als je in Genesis leest, het allereerste offer is een dierenoffer om de mens te bekleden met huiden. Na de zondeval hadden de mensen een probleem. Ze waren naakt. En naakt denken wij dan gelijk aan bloot. En dat was ook zo. Maar naakt in dit geval betekent, er was niks verborgen voor God. En ze hadden zelf vijgenbladeren gemaakt. Maar dat was voor God niet genoeg. Want die keek er dwars doorheen. Heel veel mensen die, waar wij aan het sterfbed waren ook, die maken vijgenbladen. Die zeggen, ik heb goed geleefd. Ik heb mijn best gedaan. Maar God kijkt daar dwars doorheen. Er is maar één ding wat ons te doen staat. En dat is ons te bekleden met de Heer Jezus Christus. Het allereerste offer. God slachtte een dier om de mens te bekleden. Er moest bloed vloeien. Nou, we hebben aan het eind gelezen iets over bloed. Daar ga ik dan nog wel even iets over zeggen. Offerdieren zijn dit. En zo gaande in Genesis lees je steeds meer inhoud van de offers die voorbij komen. Het gaat nu te ver om dat uit te diepen, maar lees het maar na bij Abraham, bij Noach, bij Abraham. De offers die er komen, uiteindelijk Genesis 22. Isaac moest geofferd worden als het vijfde offer in Genesis, beeld van onze Heer Jezus Christus als Zoon van God. Voor jou en mij geofferd. Het rund, als dat een beeld is van de Heer Jezus Christus als offerdier, dat is het grootste dier wat geofferd werd voor het brandoffer. En een brandoffer is een vrijwillig offer wat aan de Heer gegeven kon worden. Aan God gegeven kon worden. Een schaap, nou we weten allemaal de tekst uit het Oude Testament en wat Petrus ook aanhaalt, die als hij uitgescholden werd, niet terugschold en als hij leed, niet dreigde, maar zich overgaf aan hem die rechtvaardig oordeelt. Als een schaap ging hij naar de slachtbank. Die Heere Jezus, voor jou en mij, heeft het offer gebracht. En de geit, dat is het beeld van, of dat is het dier van het zondoffer. En we kennen allemaal de uitdrukking de zondebok. En dat slaat op dat voorschrift wat je in het Oude Testament leest, dat de hoge priester eerst voor zichzelf een bok moest, of een geit moest slachten, en ook een daarna voor het volk Israël. En hij legde daar de hand op als teken dat alle zonden van het volk op die bok gelegd werd, en daarna werd hij de woestijn ingestuurd. Azazel. Heel beeldend allemaal. de geit, die drie dieren die mochten geofferd worden. En dat wijst steeds weer naar het offer van onze Heer Jezus Christus. En als wij ons zo met in beeld met de Heer Jezus voeden, dan wordt iets van zijn karakter in ons zichtbaar. Dan kan de Heilige Geest, waar we daar straks door onze broeder over gelezen hebben, in jou en mij werken. Het begint met aanvaarden van het offer van de Heer Jezus voor jou en mijn leven. Voor het eeuwige leven. Maar als je dat gedaan hebt, dan word je verzegeld met de Heilige Geest. Dat gaat gewoon automatisch. Daar hoef je niks voor te doen. Niet een ritueel en al helemaal niet je handen op iemand jou de handen op te laten leggen. Als je je bekeert, als je wedergeboren wordt, krijg je de Heilige Geest. Het is wat anders dan dat die Heilige Geest ook in jou kan werken. Daar moet je iets voor doen. Daar moet je soms heel veel moeite voor doen. Helemaal in deze tijd en in deze wereld. Maar nu worden er ook nog andere dieren genoemd. 7 andere dieren. Een hert, gazelle, reebok, steenbok, spiesbok, antiloop en gems. Dat zijn dieren die hebben een sierlijke loop. Daar word je blij van. Bij ons in de omgeving, hier misschien ook wel, daar heb je heel veel reeën, herten. Ik zeg altijd herten, maar het zijn eigenlijk reeën. Maar als je die hard ziet lopen, die hebben een sierlijke tred. En dat slaat op de wandel, op de reine wandel, op de mooie wandel. Maar die mochten niet geofferd worden. Die mochten ze wel eten, maar niet offeren. En ik heb me altijd afgevraagd van waarom zou dat niet mogen? Waarom zouden ze die dieren die je wel mocht eten niet mogen offeren? En ik denk, maar onze broeder heeft het aangehaald, wees bereer. Jullie hebben het moeilijker dan ik. Ik mag iets vertellen, maar jullie moeten uitzoeken of het ook klopt. Dus dat is huiswerk voor straks. En als ik nog een keer mag komen in de toekomst, dan ga ik je overhoren. Maar ik denk zelf, als jij een wild dier offert, wat is dan jouw offer? We hebben net geofferd. Want in Hebreeën 13 staat van onze lofoffers die we zingen, dat is de vrucht van de lippen die zijn naam belijden. Maar dat is vers 15. Maar in Hebreeën 13 vers 16 staat nog wat daarna, wat ook een offer is. En dat hebben we net gedaan. In de collectezak. Dat is ook een offer. Waar de Heer welgevallen aan heeft. Maar dat kost je wat. Wij doen het vanuit onze overvloed, maar het kost je wel wat. Maar als ik nou de achterbuurvrouw had gevraagd of buurman van geef me even een briefje, dan doe ik dat in de collectezak. Wat is dan mijn offer? Niks toch? Een offer, dat is iets van jezelf. En dat vee, wat bij de mensen leeft, dat was iets van hunzelf. En ze moesten ook een gaafdier geven. Er mocht niks aan mankeren. Dat is wat anders dan dat ze nu met een vergrootglas de rode vaars proberen te selecteren en één wit haartje vinden, zodat die afgeschreven wordt. Ja, ik zou zeggen, daar moet je ook weer voor in Israël wonen om dat te bedenken. Maar dit zijn dieren die leven in het wild. En als het je niks kost, is het voor God geen offer. Maar je mag ze wel eten. Maar het slaat op de wandel. Je hebt dus dieren die je eet, waar je je mee voedt. En je hebt dieren die je ook mag eten, maar die later een wandel zien. En zo is het ook bij ons. Beide kenmerken zijn nodig. Wij moeten ons voeden met Gods woord. Maar wat heeft dat voor nut als wij het niet in de praktijk brengen? Als onze wandel daar niet aan beantwoordt. Daarom zijn het ook dieren die herkauwen en gespleten hoeven hebben. Herkauwen, dat is nog een keer overdenken. Nou, ik heb je net huiswerk meegegeven. Dat is herkauwen. Zelf de Bijbel openslaan en gaan lezen. En het liefst iedere ochtend, zodat je nog niet afgeleid wordt door alles wat er weer op ons afkomt, iedere dag opnieuw. Maar gaan onderzoeken, wat bedoelt God hiermee? En wat zegt dat voor mij nu, op dit moment, in deze tijd? Maar daarna komt de wandel. dat is, wat doe je ermee in de praktijk? Wat merkt God daarvan in jouw doen en laten en ook je omgeving? Het is heel bijzonder als je de Romeinen, de Bijbel leest en je komt in het Nieuwe Testament bij de Romeinenbrief, dat benadrukt Paulus het geloof. Hij zegt in Romeinen 1 vers 17, de rechtvaardige zal uit geloof leven. De rechtvaardige zal uit geloof leven. En de rechtvaardige zal uit geloof leven. 3, de rechtvaardige, geloof en leven. Het is een tekst uit Habakkuk en die wordt 3 keer in de Bijbel herhaald. Iedere keer het andere accent. En hier, de rechtvaardige zal uit geloof leven. Maar dat is het geloof. Maar Jacobus, als je dan verder bladert, dan zegt Jacobus, als je geen werken hebt, kan je geloof dan zalig maken? Het gaat om werken. Het gaat om laten zien wat je doet. Nou, het gaat dus om allebei. Want anders kom je bij die persoon waar wij bij waren en zegt, ja, maar ik heb wel goed geleefd. Ik heb wel mijn best gedaan. Ja, dat zijn werken. Maar je kunt pas werken doen als je tot geloof bent gekomen. Niet om een plek in de hemel te verdienen, maar omdat de Heere Jezus Christus voor jou een plek verdiend heeft. Alleen dat moet je wel aannemen, dat moet je aanvaarden. En dat is dat geloof wat je rechtvaardig maakt. En als je dat aangenomen hebt, dan wil je niks liever dan voor hem leven. Dan wil je niks liever dan dat geloof in de praktijk brengen. En dan heb je, terwijl je herkoudt op wat je leert, wat je ontdekt uit de Bijbel, dan ontdek je ook in de wereld van ik hoor hier of ik hoor daar niet thuis. Dan kan het je zomaar gebeuren dat je ergens komt, dat je denkt, het is hier niet pluis. Het klopt hier niet. Of deze persoon die ik nu tegenkom, die klopt niet. Daar is wat mis mee. Hij heeft de Heer Jezus nodig. Maar beide zijn nodig in onze wandel voor het evenwicht. Beide, het geloof en onze wandel. En dat moeten we niet uit elkaar trekken. En dat lees je bij de volgende dieren die wel gespleten hoeven hebben, maar niet herkauwen. Of net andersom, die wel gespleten hoeven hebben, maar niet herkauwen. Heel bijzonder in vers 7 staat dat de haas, die wordt ook als een herkauwer genoemd, maar die heeft geen gespleten hoef. Nou zeiden de biologen, zie je wel die Bijbel, dat is een sprookjesboek. Dat klopt helemaal niet, want de haas herkauwt niet. Maar herkauwen denken wij aan een koe, die ligt in het weiland en die boert het op uit een van zijn maren. En dan komt het dan kauwt hij er nog een keer op. Maar een haas doet dat wat anders. Die poept het uit. En dan komt hij tot ontdekking van, hé, er zit nog genoeg in om te eten. En dan eet hij dat weer op. Eet smakelijk. En dat bedoelt de Bijbel met herkauwen. Er is altijd nog wel wat te herkauwen. De haas. En dat vind ik zo bijzonder. Want die termen in het Hebreeuws, wij zijn geneigd om dat met onze kennis en techniek en blik uit te leggen. Maar de Bijbel bedoelt er heel iets anders mee. Dat betekent gewoon nog een keer eten. En de manier waarop dat dan gebeurt, dat is voor elk dier verschillend, zo blijkt. Maar als je de dieren met gespleten hoeven hebt, nou, dan heb je de mensen die zeggen van, nou, maar ik sta stevig op de grond en mijn wandel klopt en zie je wel, ik geef ieder het zijne en God die mag eigenlijk wel blij met mij zijn. Dat komt erop neer. Maar dan denk ik, ja, als je zegt, ik geef ieder het zijne, wat geef je dan aan God? Daar hebben ze het voor het gemak niet over. En de andere kant is van mensen die alleen maar Bijbel lezen en niet meer het huis uitkomen. Die denken dat als je heel ascetisch leeft, behoudend, je komt niet in de boze buitenwereld, dat is ook niet Gods bedoeling. Dan ben je alleen maar aan het herkauwen en wordt je plaats steeds voller. En beide zijn nodig, in evenwicht. Ja, en dan krijg je de vissen. Vinnen en schubben, die mogen gegeten worden. Nou, mijn vader, ik wil dat even vertellen, want dan onthoud je het gewoon heel goed. Mijn vader die heeft de oorlog meegemaakt. Die was toen tiener. Hij moest ook onderduiken en oplaatst. En aan het eind van de oorlog, in de hongerwinter, hij woonde in Amersfoort toen, kwam er iemand en ze hadden honger. Ze waren met z'n vieren, mijn opa en oma en mijn oom en mijn vader. En er was geen eten. En toen kwam er iemand aan de deur en die bracht paling. En daar hebben ze smakelijk van gegeten. Maar het waren 5 palingen, als ik me nog goed herinner. En er bleef 1 over. Ja, die moest verdeeld worden. En toen kwam, of het nou mijn vader was of mijn oom, dat weet ik niet. Maar misschien wel allebei. Die begonnen te spreken over van, ja, maar weet je wel wat een paling eet en hoe die groeit. Nou, als je dat uitpluist, dan hoef je nooit meer paling. Met als gevolg dat mijn oom en mijn vader de paling die overgebleven was op konden eten. Want mijn grootouders hoefden ze niet meer. Die heeft geen schubben en geen vinnen. Die krioelt over de bodem. En alles wat over op de bodem van de zee en van het water ligt, dat zijn de vuilopruimers. Die ruimen de rommel op. Nou, in zee, zee is in de Bijbel een beeld van de volkenmassa, daar leven dus allerlei onreine dieren die zich bezighouden met rommel. Maar je hebt ook vissen met vinnen en schubben. En vinnen die zorgen ervoor dat je weg kan, dat je kan zwemmen. En schubben die beschermen je. Nou, even verder naar het Nieuwe Testament, misschien krijg je een beetje beeld van wat je nodig hebt in deze wereld. Dat zijn vinnen om te vluchten voor het kwaad wat op je afkomt, om dat uit de weg te gaan. Maar schubben die werken als een schild, als een wapenrusting, waar de pijlen van de Satan op uitdoven. Die kunnen je geen kwaad doen. Die zijn dus ook beide nodig. Als je in het Oude Testament leest, en vandaar dat ik zei dat is het printboek bij het Nieuwe Testament. Als je ziet bij een Lot, die ging, en ik denk dat jullie allemaal die geschiedenis wel kennen, die ging naar Sodom toen hij mocht kiezen. En die koos de rijkdom van Sodom uit. En als we in het Nieuwe Testament in de Petrusbrief niet konden lezen dat hij zijn rechtvaardige ziel dag aan dag kwelde toen hij in de poorten van Sodom zat, dan zouden we zomaar kunnen denken die man was hopeloos verloren. Nou, dat was hij dus blijkbaar niet. Maar Lot, die had wel schubben, maar geen vinnen. Want hij had gewoon moeten wegwezen daar, in die goddeloze wereld. En hij dacht misschien het verschil uit te maken in de poort, in de politiek, in de gemeenteraad om in die tijd, om het verschil uit te maken, maar uiteindelijk had hij niks te zeggen. Want toen hij tegen de bewoners zei, je moet vluchten, hadden ze zoiets van, ja, jij, buitenlander, ga zelf vluchten en laat ons hier. Je hebt helemaal niks te zeggen in deze wereld als je het niet over de Heer Jezus Christus hebt. Dan moet je vluchten. Maar hoe beschermen wij ons in deze wereld? Hoe doen jullie dat? Hoe doe jij dat? Hoe doet u dat? Wanneer zwem je weg? En wanneer blijf je? Dat is voor iedereen verschillend. Ik denk dat je in ieder geval je bewust moet zijn dat je elke dag de wapenrusting van God aandoet. Efeze 6. En die wapenrusting, dat zijn allemaal beveiligings, verdedigings, ja, schubben, laat ik het zo maar noemen. Er is maar 1 aanvalswapen en dat is het zwaard. Het woord van God. En dat hanteert de Heer Jezus op een prachtige manier. Elke keer als de duivel hem verzoekt, dan zegt hij, er staat geschreven. En dan citeert hij uit Deuteronomium. Uit het meest betwiste boek van de Bijbel. De Heer Jezus zelf. Hoe bescherm jij je in deze wereld? Nou, ik kan alleen maar zeggen hoe wij dat doen. Iedere ochtend de Bijbel open. Iedere ochtend. En we zijn daar in ons werkzame leven al gelukkig mee begonnen, maar nog niet eens zo heel erg lang. Dat was 2005. We hadden een vakantie in Italië met z'n tweeën, want de jeugd die was zo oud dat ze niet meer meegingen of al uit huis. En toen hadden wij een vakantie van bidden en bijbellezen en nadenken en het erover hebben met elkaar. Heel primitief met een tentje. En toen we terugkwamen, weer in de drukte, toen zeiden we van, dit willen we vasthouden. En wij lazen wel in de Bijbel, maar we hadden het gewoon mega druk in ons werk. En ik zat met kop en oren in de techniek. En Rennie, mijn vrouw, heet Rennie trouwens. Dat kan dus ook. Genderneutraal. Maar die had een administratieve baan, heel erg druk. En een groot huis, druk. Maar toen zetten we de wekker een kwartier eerder. En dat kwartier werd een half uur. En op een gegeven moment toen riep de Heer mij. En toen was de knop om. En toen ineens stond ik stil. En toen ging ik studie theologie doen. En dat was gewoon zo bijzonder. En toen hebben we beide bewust ons leven omgekeerd. En ik weet wel dat is puur voor mij persoonlijk en dat geldt niet voor iedereen. Maar zoek een manier om de wekker eerder te zetten als je dat nog niet gedaan hebt, om te kunnen bijbellezen 's morgens, voordat alles op je afkomt. En ook al zijn het maar een paar versen, maar herkauw dat gaande de dag, zodat je wandel daar, dat het uit je wandel mag blijken. Want dat is de enige manier om in deze tijd te kunnen overleven. En om je te wapenen voor deze tijd. En dat half uur, dat werd steeds langer. Dat werd op laatst een uur. En nu hebben wij de tijd om de hele ochtend de Bijbel te overdenken en er samen te over hebben. En dan vanuit die rust gaan we de dag in. En ja, dan maak je van alles mee. En dan ben je dankbaar voor de dingen die je mag lezen en overdacht hebt. Ik ga naar de vogels, vers 12 tot en met vers 21. Heel praktisch. Onreine vogels, dat zijn aaseters en insecteneters. Net zo als trouwens de onreine dieren, die eten ook alles en wat ze voor de bek komt. Die zijn onrein. Die zijn vuil van binnen. Ook deze vogels die genoemd worden. Nou, heel beeldend is de vleermuis, want we weten allemaal dat de vleermuis de schuld kreeg van de corona destijds uit China. Terwijl de dingen die nu allemaal naar boven komen heel wat anders vertellen. De vleermuis als beeld van onreine dieren die vol zitten met parasieten, met verkeerde dingen die wij als mens eigenlijk niet zouden moeten eten. En even over die varkens, ik heb dat daar straks al genoemd. Een varken die zit vol met ziekmakers en als je dat vlees nou maar goed verhit, dan heb je daar geen last van. Maar ik weet niet of je vaak barbecue hebt, maar heel veel barbecues wordt dat vlees niet genoeg verhit en dan krijg je trichinen in je lichaam, in je lever met name. En die nestelen zich daar en daar heb je gewoon helemaal geen last van. Dus je huppelt van de ene barbecue naar de ander. Maar gaande je leven krijg je daar allerlei klachten over. Heel veel klachten. En varkensvlees, ik vind dat heel praktisch dat God hun dat verboden had ook, daar in de woestijn. Want juist in de woestijn zou je er echt dood en doodziek van worden. Nou, ik denk zelf dat wij ook doodziek worden van heel veel eten, wat geen eten meer is, maar wat vulling is. Maar ik ga eerst even verder met die vogels. Want vogels, dat zijn dieren die zweven in de lucht. En dat heeft voor ons in het beeld alles wat boven natuurlijk is. In de geestwereld, de geesteswereld. Nou, we weten dat aan het offer van Abraham, waar hij dieren in tweeën deelde, dat hij de raven, de roofvogels, daarvan wegstuurde. Dat zijn aaseters en die zouden dat offer voor de Heer zomaar verontreinigen. Als wij ons inlaten met waar dit Bijbelgedeelte mee begon, met de gebruiken van de wereld, tattoos, kerven van plekken in je lichaam ten behoeve van een dode, wat we zelfs hoorden van iemand die zijn vader had gecremeerd en de as in zijn arm liet tatoeëren. Dat is je verontreinigen met de dingen van de wereld. En dat is een geesteswereld waar wij weg moeten blijven. ik kreeg een tijdje terug bij ons in de waar wij wonen in Vlagtwedde iemand aan de deur. En ik zag twee holle ogen. Twee zwarte gaten. En hij had een boodschap voor mij over iemand die bij ons op bezoek was geweest en die wij mochten helpen om vrij te worden uit de duisternis, wat helaas niet gelukt is. Maar die persoon die wilde nog even iets vertellen over degene die wij wilden helpen. Maar die had twee grote zwarte gaten. En toen hij uitgepraat was, zei ik, je hebt een probleem, je hebt de Heer Jezus nodig. Hoe weet je dat, zei hij. Nou, ik zei, dat zie ik aan je ogen. En hij draaide zich om en liep weg. En ik denk, dat was de duisternis. En daar moeten wij, als hij nou zei van help me alsjeblieft, ik heb een probleem. Die hebben we ook gehad en die mochten we helpen. En dat doen we nog steeds als iemand komt met een probleem. Maar misschien herken je dat aan mensen die je wel aanzien. Jullie kijken me allemaal aan met echte ogen, maar die kijken eigenlijk om je heen. Die leven in de duisternis. En misschien heb je dat hier ook, maar bij ons in de omgeving. Je pikt de huizen er eigenlijk zo uit als je erop let. Het is echt droevig dat mensen niet weten hoe ze moeten leven. En dat ze inderdaad zich inlaten met alles wat in de geesteswereld te koop is. En er is dus iemand die heeft gezegd, de mensen, de zonder God, die geloven alles zolang het maar niet in de Bijbel staat. En ik denk dat dat waar is. Want als je God buiten de deur zet, dan is er een legio aan geesten die zich met jou gaan bemoeien. Maar de reine vogels. Nou, we weten allemaal, toen de Heer Jezus gedoopt was, kwam er een duif uit de hemel, de Heilige Geest, in de gedaante van een duif. En die kwam op hem, de Heilige Geest. Ik heb het gezegd, als je tot geloof komt, word je verzegeld met de Heilige Geest. Maar hoe ken je die stem van de Heilige Geest? Hoe herken je dat? De apostel Paulus, die was op weg naar Damascus en die vervolgde de gemeente. En toen kreeg hij een stem uit de hemel. Saul, toen heet hij nog Saul. Saul, Saul, waarom vervolg je de gemeente? Nee, waarom vervolg je mij? Het was de Heer Jezus zelf die tot hem sprak. En met als gevolg, hij viel van zijn paard. Hij was 3 dagen blind. En Ananias, die legde hem de handen op om hem te genezen en hem te dopen. Hij hoorde letterlijk de stem van de Heer Jezus. Nou, toen ik geroepen werd, hoorde ik ook letterlijk de stem van God. Of van de Heilige Geest. Van, verkoop je huis. Ik heb het 2 keer gehoord in de nacht. En toen dacht ik van, ja, we hadden een prachtig huis, zelf afgebouwd. Ik denk, weet je wat, als we wakker worden, ik vertel het Renny. En als die zegt van, nou, je hebt je wat ingebeeld, dan, ik wist wel ergens onbewust dat God mij ooit een keer zou roepen, maar ik was op kop en oren in de techniek beland. Maar we werden wakker en ik vertelde dat en Renny zei van, nou, als God je roept, dan moet je daaraan antwoorden. Oké. En dat hebben we gedaan. En nu denk ik wel eens van, en Renny zei dat later ook van, ja, waarom hoor ik die stem dan niet? En ik heb ook wel eens van, Heer, wat moeten we nu doen? Wilt u tot ons spreken? Maar Paulus, die had niet zo vaak rechtstreeks een stem van de Heer Jezus. Dat was bij zijn roeping. En later bij de schipbreuk stond er een engel bij hem. Die zei van, houd moed, er zal niemand van jullie vergaan. Maar tussendoor had hij niet een stem van God. Ja, van de Heilige Geest, die inspireerde hem om de brieven te schrijven. Maar je leest in hoofdstuk 16 van Handelingen dat hij Turkije rond wilde langs de gemeenten en de Heilige Geest stond het hun niet toe. Die blokkeerde dat. Nou, we lezen in de Korinthebrief dat hij wilde dieren, rovers en alles en nog wat op zijn pad kreeg. Omstandigheden. God gebruikt omstandigheden om jou en mij te sturen. En dan lees je door die omstandigheden dat hij op een gegeven moment, in Handelingen 16 kun je dat lezen, dat hij een visioen in de nacht kreeg. Een droom. Met als gevolg lees je in Handelingen 16, wij concludeerden of wij maakten daaruit op, zegt Lucas die dat geschreven heeft, wij maakten daaruit op dat we naar de overkant moesten, naar Macedonië, om het evangelie te brengen. En dan gaat Paulus naar Macedonië en dan komt hij in Filippi en dan wordt hij gevangen gezet. Nou ja, ik zou denken van Heer, is het wel goed? Dat hebben wij trouwens ook gedacht toen we naar het oosten gingen en naar Vlachtwedde. Dan maak je dingen mee dat je denkt van Heer, hoe kan dat nou? U hebt ons hier naartoe geroepen. We hadden zo'n roepingsbesef. En waarom gebeurt dit dan? En toch moeten we elke keer weer erkennen, Heer, u hebt ons al laverend door de moeilijkheden gebracht waar we nu zijn. We hebben nu door alle moeilijkheden heen een huisgemeente inmiddels. Daar gaan we vanmiddag of zometeen naartoe, want vanmiddag hebben we de dienst. De broeder zei al vanmorgen van, we hebben jullie uit de dienst gejaagd. Nou nee, zo moet je het niet zien. We hebben met onze huisgemeente afgesproken, als ik elders spreek, één keer in de maand doe ik dat, dan hebben we 's middags de dienst. En anders gewoon 's morgens. Dus vanmiddag om 4:00 hebben wij onze huisgemeente. Maar door alle moeilijkheden heen brengt God je op de plek. En dat wil niet zeggen dat het altijd van een leien dakje gaat. Maar al bijbelezend, al biddend, kom je tot ontdekking, de Heer wil nu dat we dit of dat doen. En ik vind dat elke keer weer heel bijzonder. Je voeden met Gods woord. Dan het slot van dit stukje. Dat gaat over kadavers. U mag geen enkel kadaver eten. Aan de vreemdeling die binnen uw poorten is, mag u het geven of het te eten. Geven om het te eten. Of verkoop het aan de buitenlander. Want in dat kadaver, daar zit bloed. En bloed mogen wij niet eten. En nou zal ik het gelijk maar inkoppen, om het nog moeilijker te maken, dat is ook huiswerk. Ga maar eens op internet aan het zoeken, en dat is echt een slangenkuil waar je in belandt. Dus misschien moet je dat helemaal niet doen, volg maar ons op het Telegram-kanaal, want ik post er af en toe over. Maar waar bloed, vooral varkensbloed, want dat wordt het meest geslacht in Nederland, waar dat voor gebruikt wordt. Het is echt niet best. Echt waar. En we eten het gewoon elke dag, zonder dat we er erg in hebben. Ik stuitte zelfs, afgelopen week heb ik er nog even naar gekeken, op een Belgisch bedrijf, ik ben de naam kwijt, maar die maakt drinkwater uit bloed. Uit varkensbloed. Lieve mensen, als je dat weet, Salomo die zegt het, van kennis vermeerdert smart. Het wordt er niet makkelijker op in deze wereld. En juist het eten van het bloed, dat wordt niet alleen aan de Israëlieten verboden, maar ook aan ons als christenen. Handelingen 15, het apostelberaad. Daar wordt de conclusie, je mag je niet vergrijpen aan hoererij, aan afgoderij, aan het verstikte en aan bloed. En waarom? Omdat het leven in het bloed zit. God is de eigenaar van het bloed. Die geeft het leven. En als wij bloed eten, dan keren we de boel om. Dat is net hetzelfde als je mag het bokje niet koken in de melk van zijn moeder. Dat wordt nog een paar keer in het Oude Testament herhaald. En de Israëlieten, de Joden, die doen dat heel strikt. Die hebben een koelkast voor vlees en die hebben een koelkast voor melkproducten. En serviezen, die hebben gewoon twee keukens. Want er mag niet een drup melk bij vlees of omgekeerd komen. Ik denk niet dat God dat zo bedoelt. Maar een bokje koken in de melk van zijn moeder, dat is totaal tegen de natuur in. Want een bokje, dat moet groeien van de melk van de moeder. Die moet daarvan leven. En dan ga je het er niet in doodmaken en koken. Dat is precies de omgekeerde wereld. Dat bedoelt God daarmee. En als wij bloed eten, dan keren we de boel om. Dat gaat tegen Gods natuur in. Dat gaat tegen Gods bedoeling in. En dat is net als alles wat krioelt op de aarde, dat heeft God wel geschapen, maar daarin wordt zijn karakter niet zichtbaar. Zijn karakter wordt zichtbaar in wat rein is, in wat gaaf is, in waar hij door geëerd wordt. En als wij bloed eten, en echt waar, het zit bijna overal in, want het wordt ontleed in allerlei verschillende stoffen, zelfs in water halen ze eruit, En dan wordt het best lastig. En wij kunnen elkaar niet de wet voorschrijven van jij mag dit wel eten en dit dat niet eten. Maar als je wat koopt, draai de verpakking om of kijk op de onderkant en ga gewoon lezen wat erin zit. En als je het niet begrijpt, die woorden, zoek het op internet op. En dan kom je tot de ontdekking van, is dit wel gezond om te eten? Even los van al het geestelijke. Wij zeggen dat we gezond leven allemaal, maar kijk maar in bij jezelf, hoeveel pillen, poeders, spuiten of wat ook hebben we nodig om een beetje door de tijd te komen. Dat is best lastig. 2 jaar terug heeft Rennie haar heup gebroken, 2,5 jaar terug. En daarna zijn de pennen er nog een keer uitgehaald en dan lig je in het ziekenhuis. En dan kom je thuis met een bulk aan spuiten. En dan moet je trombose spuiten. Nou, lees even op een bijsluiter. En ik zei tegen Rennie, ik ga je toch geen zoutzuur in spuiten? Maar wat moet je dan? We hebben het niet meer gedaan. We hebben ervoor gebeden. Heer, we moeten nu iets doen wat op die verpakking staan zelfs doodskoppen. En ik mocht met die naald, dat moest helemaal met handschoentjes en wat stel je voor dat je je prikt. En dan moest ik het haar inspuiten. Kom op. We hebben ervoor gebeden. En we hebben op internet opgezocht. Gelukkig heb ik een vrouw die zich heel erg met voeding bezighoudt. Van wat zorgt voor bloedverdunning? Wat, aan thee, aan eten. Er is zat te krijgen in de natuur. Alleen wij weten dat niet meer. En wij zijn zo gewend, en dat is precies wat dit gedeelte ook ons voor ogen houdt en waar onze broeder mee begonnen is. Als wij door de Heilige Geest willen leven, dan moeten we niet in eerste instantie bij de wereld te raden gaan, maar dan moeten we de Bijbel lezen en ons voeden met Gods woord, herkauwen en ons afvragen van Heer, wat moeten wij? En in onze jeugd was er heel veel te doen over kwakzalvers en moerman en noem het allemaal maar op. En dat was allemaal goddeloze en weet ik het allemaal niet. Maar met hetzelfde gemaak gingen die christenen die ons verboden om ons met moerman bezig te houden, naar de huisarts die zo atheïstisch was als wat. Die zich met allerlei occulte dingen bezig hield. En niemand vroeg zich af van, wat hij mij voorschrijft, is dat wel goed? Want die had er toch voor geleerd? Nou, vroeger leerde je, hoe noem je dat? De geneeskunde. Vroeger was het geneeskunde. Maar ze leren geen geneeskunde meer. Medicijnen. Maar medicijnen, er is bijna geen medicijn wat natuurlijk is. En vraag maar een natuurboer die planten langs het pad waar de koeien lopen plant. Want hij zegt, die koeien, die weten precies waar ze aan moeten knabbelen als ze ziek zijn. Die gaan als ze pijn hebben of een ontsteking aan een wilgenboom staan te knabbelen. En wilgenschors, daar wordt weer onze aspirine van gemaakt, onder andere. Ze stoppen er allerlei andere troep ook in. Maar de dieren, die weten dat wel. En wij hebben Gods woord. En we doen het dicht en we gaan naar de huisarts. Sorry als je naar de huisarts gaat, want die kan best heel nuttig zijn. En als hier een arts zit of hoort, lees de Bijbel en ga op onderzoek uit. Maar er zijn heel veel dingen die vertelt God ons. Alleen wij horen dat niet meer. Wij verstaan die stem van de Heilige Geest niet meer. En bij alles wat we tegenkomen en waar dit mee ophoudt, wij moeten niet het bokje koken in de melk van zijn moeder, maar wij moeten zien en op zoek gaan, waar wordt Gods karakter in ons zichtbaar? Hoe kunnen wij Gods karakter laten zien in wat we lezen, in wat we vervolgens doen, in waar we zijn, in wat we tegenkomen, in hoe we met elkaar spreken en wat we eten. Ook letterlijk eten. En als we zo al biddend en zoekend op weg mogen gaan, dan weet ik zeker dat de Heer dat zegent. Dan weet ik zeker dat wij rein blijven in deze wereld, omdat God wil dat wij rein blijven. Letterlijk, maar ook in geestelijke zin rein. Rein, dat als de Heer Jezus komt, dat Hij kan zeggen, welgedaan, goede en getrouwe slaaf, kom in mijn heerlijkheid. En als we zo met elkaar op weg mogen en elkaar erin mogen helpen, want het is gewoon heel lastig in deze tijd. En elkaar vooral niet veroordelen om de keuzes die we maken, maar elkaar helpen om de juiste keuzes te maken. Dan weet ik zeker dat wij uit blijven zien naar de komst van de Heer. En dat Hij ons ook gezondheid geeft. Echt waar. Wij hebben ook een situatie meegemaakt dat ik eigenlijk 112 zou willen bellen. En toen hebben we gezegd van laten we bidden. En Reni zei, we moeten bidden. We moeten bidden. En we zijn gaan zingen. En de pijn is weggegaan. De kwaal was niet over, maar de pijn ging weg. En we konden weer slapen. En we konden verder. En dan denk ik, als je met vallen en opstaan. Want dat is gewoon heel erg lastig. Maar als we zo met elkaar, ook jullie als gemeente, op weg mogen gaan, ook in praktische dingen, dat je het er met elkaar over hebt, dan wordt het allemaal veel makkelijker voor ons en veel mooier. Tot eer van de Heer. En tot glorie van zijn naam. En dan zijn we getuigenis voor onze omgeving. Dan herkauwen we en dan hebben we een reine wandel waar de wereld om zit te springen. Amen.